Gemeente, ouderen, jongeren, ook gasten in ons midden en luisteraars via de kerkradio, hartelijk welkom in deze middagdienst op Eerste Pasag. In deze dienst gaat voor kandidaat Cornet uit Dordrecht. We lezen vanmiddag uit de Bijbel, uit het Evangelie van Marcus, hoofdstuk 16, de verzen 1 tot en met 8. Afkondigingen namens de kerkraad. Bij de uitgang liggen nog wat pakketjes van Friedesteamen en u wordt vriendelijk gevraagd om er bij het verlaten van de kerk één of meerdere mee te nemen en te versturen. Collectes zijn voor de slotzang. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, met name kerk en Israël, en bij de uitgang voor het bouwfonds. We gaan nu zingen twee paasliederen. Als eerste het lied Wees gegroet, gij eersteling der dagen, en vervolgens het lied Jezus leeft en wij met hem. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
onze hulp. En onze enige verwachting is ook in het middaguur in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die niet één van de werken van zijn handen loslaat. Amen. Laten we nu gaan zingen, gemeente, uit Psalm 21, daarvan de versen 4 en 5. Psalm 21, vers 4 en 5. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. Gij hebt het hem gegeven. En wat er verder volgt uit het vierde en vijfde vers. Vanmiddag belijdenis van ons geloof door in te stemmen met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we daarna uit Psalm 52 het laatste couplet, het zevende. Mijn God, u zal ik eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52 vers 7, naar de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreekt dan in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing deze middag is uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Marcus. En daaruit lezen wij hoofdstuk 16, vers 1 tot en met 8. Marcus 16, vers 1 tot en met 8. Daar lezen wij Gods woord als volgt. En toen de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jacobus, en Salome specerijen gekocht om hem te gaan zalven. En heel vroeg, op de eerste dag van de week, kwamen zij bij het graf toen de zon opging. En ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel groot. En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jonge man zitten, gekleed in een wit, lang gewaad, en zij waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen, wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Maar ga heen. Zeg tegen zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. En ze gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan. Want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen. En ze zeiden tegen niemand iets, want ze waren bevreesd. Tot zover de schriftlezing. We zullen nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken om zijn zegen te vragen, ook in deze dienst van het woord. Laten we de Heere dan nu bidden. Drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u bent de Heilige, de Eeuwige, de Almachtige, de Levende God. En wie zijn wij, dat wij dan ook nu weer, zoals ook al eerder vandaag, uw aangezicht zouden zoeken, ja mogen zoeken, in het gebed, om u te bidden en te danken. Wie zijn wij dat u de moeite zou willen nemen om op onze stem acht te slaan? Want wie zijn wij? Mensen, zwak en broos. Mensen over wie de dood heerst. Mensen die geschapen zijn door u, maar ook afgevallen zijn van u. Groter kan de afstand toch niet zijn. Groter de tegenstelling toch ook niet. U die het leven hebt en wij die de dood in ons meedragen. Maar toch, u bent het toch zelf die toch ook de toestemming geeft in uw woord. Om tot u te naderen in het gebed. En u bent het toch zelf, Heere Jezus, die het gezegd hebt tegen uw discipelen. Dat we mogen bidden in uw naam. Dat hadden ze eerder nog niet gedaan. Maar in het vervolg zouden ze dat wel mogen en moeten doen. En Heere, zo grijpen wij dan toch ook die vrijmoedigheid om tot u te bidden. Vanuit het besef dat u de hoge priester bent, Heere Jezus. U die dood en graf hebt overwonnen. En de hemel bent ingegaan. Om daar in de hemel plaats te bereiden voor allen die u zullen volgen. Want wees en zeker, ze zullen er toch komen. Vanwege uw volbrachte werk, Heer Jezus. Het werk wat u gedaan hebt. Door de straf te dragen van zondaren. Zondaren die het zelf niet meer kunnen opbrengen. Maar het leven alleen bij u de Heere zoeken. Heer, zo komen wij dan ook tot u als zo'n zondaar. En wij bidden u ootmoedig. Hoor ons bidden. Zie ons aan in uw Zoon. En dan bidden we ook. Schenkt u alstublieft ook in deze dienst, waarin we weer samen zijn gekomen om uw geopende woord, de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. Geeft u aan hem die spreken mag, alles wat hij nodig heeft. Geeft u aan ons, als we luisteren hier in de kerkzaal of thuis, of waar dan ook, ook uw rijke zegen. Dat wat gehoord wordt, mag zijn overeenkomstig uw heilig woord. En dat het mag komen tot in ons hart. Doe het, Heere. Breid u zo uw koninkrijk uit. Door ook diegenen in het hart te grijpen die eerder nog koud en onbewogen eronder zijn geweest onder de verkondiging van uw woord. En dat zo ook in aantal de heerlijkheid van uw koninkrijk mag blijken. Maar Heere, mag er ook een groeien zijn in het geloof, een verdieping. Door opnieuw verwonderd te staan over de rijkdom van het evangelie. U weet wat we nodig hebben. Geestelijk. Geeft u dan ook alstublieft datgene wat we nodig hebben. En dan weet u dat op het allervolmaakst. En zo bidden we Heer om de komst van uw koninkrijk. In breedte en in diepte. Maar Heer, we zien ook uit naar die grote dag. De jongste dag. Waarop uw koninkrijk in volle heerlijkheid openbaar zal worden. Wanneer u, Heer Jezus, op de wolken van de hemel terugkomt. En wanneer de dood als laatste vijand definitief onder uw voeten zal worden vertreden. Dat vooruitzicht geeft u toch ook in uw woord. Dat zal gebeuren. Ja, en tot het zover is, dan heerst de dood nog wel. Maar het is een ontroonde koning, want u bent machtiger dan de dood. Die rijkdom, dat evangelie, laat u ons weten. Maar Heer, we zien er naar uit. Dat u zal zijn. Alles en in allen. En tot die tijd, Heren, dan moeten we op deze aarde nog veel strijden. En we zien ook dat er veel strijd gestreden wordt. Niet alleen een geestelijke strijd. Er is ook zoveel onrecht op deze aarde wat mensen elkaar aandoen. Er is zoveel leed door de haat die leeft en rondgaat in de harten van mensen als wij. We kunnen het zien in het klein, we kunnen het zien in het groot. En Heren, als we denken aan Syrië, dan zijn dat zulke grote problemen, we overzien het niet. Maar soms bereikt het verhaal van een enkeling ons en zo worden we getroffen door dat diepe leed wat daar menig een treft. Wij bidden u, Heren, wees u met de mensen die daar in dat verscheurde land leven en in die regio. Er zijn er ook zoveel die op de vlucht zijn, ook uit andere landen, ook weer om andere oorzaken. Er is zoveel leed. We kunnen het met geen pen beschrijven. Nog minder kunnen we het ons helemaal indenken en doorgronden. Wij die het zo goed hebben hier en in vrede mogen leven en van alle gemakken zijn voorzien. Een ongekende welvaart hebben. Maar heren, we zijn daarmee toch een van die weinig bevoorrechte bevolkingsgroepen die zo in vrijheid en in welvaart mogen leven. Er zijn er zoveel die dat niet hebben. En daarom wij bidden u, ontfermt u zich ook over deze wereld in nood. En heren, dan weten we ook dat er allerlei ontwikkelingen zijn die ons zorgen maken. Hoe gaat het nu verder? Hoe gaat het in Turkije? Nog redelijk dichtbij, als daar een referendum wordt gehouden vandaag. Wat zal de uitslag daarvan zijn en wat geeft dat voor ontwikkelingen voor de toekomst van het land? Dat land dat op toch de brugfunctie vervult tussen Europa en het Midden-Oosten. Het zal voor de internationale politiek toch van groot belang zijn hoe dat nu verder gaat. Wij bidden u, heren, geeft u aan alle die daarin ook een taak en verantwoordelijkheid hebben, alle wijsheid die zij nodig hebben. En heren, we weten ook van andere landen die zich roeren of machthebbers die zich willen laten gelden. En wij vragen u, heren, wilt u hoogmoedige geesten vernederen, trotse harten buigen, opdat niet dat door de grootheid, waanzin van een heel volk ten onder hoeft te gaan. Of dat nu is in Noord-Korea, of dat nu is weer op een andere plaats op deze aarde. Heren, roept u dan toch die processen alstublieft een halt toe. Heren, wij bidden u ook voor dichterbij, voor een koninkrijk dat ons ook na aan het hart ligt, het koninkrijk van de Nederlanden. En u heeft ook aan ons een koning en een koningin gegeven. We dragen ook hen hartelijk aan u de Heren op. En heel de koninklijke familie. In bijzonder ook prinses Ariane, als zij afgelopen week jarig is geweest. Wij bidden u, Heren, mag ook zij samen met haar zussen en haar vader en moeder een heel goed en gezegend nieuw levensjaar ingaan. Heren, wat dat betreft heeft onze koning inderdaad een bijzonder ambt te vervullen, maar als gezin staan ze ons toch ook heel nabij. En zijn er ongetwijfeld dezelfde vragen die ook wij op ons af zien komen. En wij bidden u ook dan daarom, wees u met onze koninklijke familie en zegen ook hen, ieder persoonlijk. Wat hebben we veel te vragen, heren? We zijn ook zulke afhankelijke mensen. Mogen wij ook die afhankelijkheid diep beseffen, opdat we toch ook niet weer het werk ter hand zullen nemen en denken dat het van ons afhangt. Zo makkelijk zijn we daartoe geneigd. Maar houdt u ons maar klein. Om in alle nederigheid zo u te volgen. Zo zien we op tot u. U die grote en heilige God. Verheerlijk zo uw naam, Heren. Ook nu. In deze dienst. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zullen nu gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 107. En daaruit een drietal versen, namelijk 6, 7 en 8. En deze versen zijn gekozen met het oog op de prediking, omdat we ook in de preek zullen horen van mensen, met name dan de discipelen die in diepe nood zijn geraakt. En als we vers 6 zingen, kunnen we ook aan deze discipelen denken. Dat zij het zijn die gebonden zaten in schaduw van de dood. En dat zij struikelden en hun smart hopeloos werd geleden. Maar dan mogen we ook horen in een preek wat we het volgende vers zullen zingen met elkaar. Vers 7. Dat daar vanuit die nood een uitkomst opeens is geboden. Door hem die hielp uit de nood en bracht uit de duister, uit de schaduw van de dood. Dat hij brak hun band en kluister. Maar hij die dat deed, hij is de machtige levensvorst zelf, van wie we dan ook in vers 8 zingen, dat hij het is, voor wien gereed, voor wie meteen, de koperen deuren weken en de ijzeren grendelen deed in duizend stukken breken. We zien hier ook weer en we zingen hier van het paasevangelie van hem, die dood en graf overwon, En zo ook zijn eigen discipelen weer opzocht en verder kon leiden. Zingen we dat als inleiding op de preek 107, vers 6, 7 en 8. De tekst voor de verkondiging van deze middag is Markus 16, vers 7. En daar lezen wij: Maar ga heen, zeg tegen zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. Zingen we straks in Amen, na het Amen op de preek, uit Psalm 16, het derde vers. Psalm 16, vers 3, na het Amen op de preek. Gemeente, het is al jaren geleden dat het gebeurde. Meer dan 70 jaar geleden. Dat in de oorlogstijd er mensen waren die in alle geheim de radio tevoorschijn haalden en afstemden op Radio Oranje. Want zo wilden ze op de hoogte worden gehouden van het verloop van de oorlog. Ze wilden andere berichten horen dan alleen die via de Duitse propaganda werden gebracht. En zo probeerden ze ook weer moed te krijgen uit wat ze daar te horen gekregen. Met name in de tweede helft van de oorlog, toen de geallieerden waren geland in Frankrijk en zo een stukje een beetje oprukten en Europa bevrijden. Maar soms klonken er ook aparte berichten via dat radiostation. Berichten als: de kachel brandt haast nooit. Of een bericht als: de jager vangt een haas. Nou, wat hadden die zinnetjes te betekenen? En de meeste mensen die dat hoorden, die snapten er niets van. Nou, dat was ook de bedoeling. Slechts een klein aantal mensen wisten wat dat zinnetje te betekenen had. Want het was het afgesproken wachtwoord. Dat als deze boodschap werd uitgezonden, dan wisten de mensen: vanavond of vannacht gaat er iets gebeuren. Een dropping misschien ergens op een heideveld. Of het was de boodschap dat ze wisten: iemand is veilig aangekomen in Engeland. De ontsnappingspoging is geslaagd. En zo klonken daar deze zinnen als een wachtwoord of als een gecodeerde boodschap. Maar wisten jullie, jongens en meisjes, dat op de ochtend van Pasen, de opstandingsmorgen, dat daar toen ook een wachtwoord klonk? Namelijk het bericht dat de engel sprak tot de vrouwen en dat de vrouwen moesten gaan doorgeven aan de discipelen. En dat zijn de woorden van onze tekst. Want weet je, dat waren woorden die 3 dagen daarvoor ook door de Heer Jezus waren uitgesproken. Dat was de eerste keer dat deze woorden klonken. En dat was, om precies te zijn, vlak voor de arrestatie van de Heer Jezus. Want toen hij met zijn discipelen op weg was naar de hof van Gethsemane, heeft hij het tegen zijn discipelen gezegd: nadat ik opgewekt zal zijn, dan zal ik jullie voorgaan naar Galilea. En niemand anders dan de discipelen hebben deze woorden gehoord uit de mond van de Heer Jezus. En dan nu, 3 dagen later, op de ochtend van de opstanding, op de eerste dag van de week, krijgen de discipelen deze woorden voor de 2e keer te horen. Want de vrouwen moeten het gaan zeggen: Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien. En dat de discipelen nu voor de 2e keer deze woorden te horen krijgen, ja, daaruit kunnen ze afleiden dat het echt waar is. Jezus Christus, hij is uit de dood opgestaan. Geen twijfel erover mogelijk. Want als de Heer Jezus niet was levend geworden, dan had niemand anders van deze woorden geweten die hij voor zijn sterven had gezegd. Dan waren ze toch met hem voorgoed in het graf geweest, verzegeld geweest. En nooit was er meer een mens geweest die daaraan had gedacht. Maar nu klinken deze woorden weer. Bewijs dus daarvan dat Jezus zelf deze woorden gesproken heeft. En als een opdracht geeft om als een wachtwoord te laten klinken aan de discipelen. En zo wijst het dus op de levende Heer Jezus. Maar dat is niet alleen dat. Het zijn nu ook deze woorden die de discipelen in beweging moeten brengen. Om inderdaad ook naar Galilea gaan, want dat is toch dan die impliciete opdracht die in deze woorden verborgen ligt. Hij gaat u voor. Met andere woorden, volg hem dan na. Nu, naar deze woorden zullen we gaan luisteren in deze preek. En het thema voor de preek is het wachtwoord bij het lege graf. En dit wachtwoord, dat wijst allereerst op de vervulling. De vervulling namelijk hiervan, van het bericht, hij is opgewekt. Vervolgens wijst dit woord op het vervolg. Want zo klinkt het, hij gaat u voor. En ten derde wijst dit woord op een verzekering. Want dan zegt de engel het, u zult hem zien. Het thema voor de prediking van deze middag is dus het wachtwoord bij het lege graf. Het wachtwoord dat wijst op de vervulling, het vervolg en een verzekering. Maar eerst zullen we dus luisteren hoe dit woord wijst op de vervulling. Heel nadrukkelijk krijgen de vrouwen het bevel om naar de discipelen te gaan. Ga heen en zeg het tegen de discipelen. En dan volgen de woorden die de vrouwen moeten gaan doorgeven. Maar wat opvalt, is dat als we deze woorden vergelijken met hoe de Heer Jezus heeft gesproken, dat er een stukje af is gehaald. Want wie de woorden van de Heer Jezus erbij pakt, en u kunt het vinden in Marcus 14, vers 28, zal zien dat de Heer Jezus het iets uitgebreider heeft gezegd. Want dan komt er een zinnetje aan vooraf. Dit zinnetje namelijk, maar nadat ik opgewekt zal zijn. Opvallend is dat. Dat nu het bericht van de engel aan de vrouwen en via de vrouwen aan de discipelen dus iets korter is. Dat beginnetje is er weggehaald. Ze hoeven alleen maar te zeggen de vrouwen, hij gaat u voor. Ja, de engel had toch net zo goed kunnen zeggen dat de vrouwen hadden moeten zeggen, hij is opgewekt en nu gaat hij u voor. Maar dat is kennelijk heel bewust achtergelaten. Waarvoor is dat? Nou, het is uiteindelijk niet om dan die boodschap achter te houden. Nee, juist niet. Het is uiteindelijk juist een bevestiging van die boodschap dat de Heer Jezus leeft. Dat hij inderdaad waar heeft gemaakt. Dat eerste zinnetje wat hij gesproken heeft. En hoe komen we dat op het spoor? Nou, hierin, hoe nu er toch ook iets gewijzigd is in het tweede gedeelte van wat de Heer Jezus heeft gezegd. Tegen zijn discipelen. Ik zal u volgen. Dat was de opdracht die de Heer Jezus had gegeven. En die was geformuleerd in de toekomstige tijd. Als ik zal zijn opgewekt, dan ga ik jullie voor naar Galilea. Maar dat eerste zinnetje is in feite overbodig geworden. Daarom, omdat hij is opgestaan. En omdat hij dan nu als de levende Heer Jezus het kan laten doorgeven aan zijn discipelen. Hij gaat u voor. En dat staat nu in de tegenwoordige tijd geformuleerd. Met andere woorden, dat voorgaan van de Heer Jezus naar Galilea, dat is nu. Nu is dat aan de hand. Nu wordt dat werkelijkheid. Om het met een klein voorbeeldje nog misschien wat duidelijker te maken, ook voor jullie jongelui. Stel je voor dat de buurman zegt dat als hij de prijs wint, dan zal hij een nieuwe auto kopen. En een week later zie je hem weer en hij zegt tegen jullie, of tegen jou, ik heb een nieuwe auto gekocht. Nou, uit het feit van hoe hij het zegt, ik heb die nieuwe auto gekocht, kun jij vervolgens de conclusie trekken, oh, dan heeft hij dus de prijs gewonnen. Nou, zo is het ook met het bericht dat de Heer Jezus hier laat doorgeven aan zijn discipelen. Het ligt als een conclusie daarin opgesloten, de Heer Jezus, hij leeft. Deze woorden die door worden gegeven, ze verwijzen naar dat grote wonder van Pasen. Jezus Christus, hij is uit de doden opgewekt. Hij is de levende Heer Jezus. En nu gaat hij in vervulling brengen wat hij ook al eerder verder heeft aangeduid. Namelijk dat hij voorgaat naar Galilea. Wat een heerlijk bericht van deze levensvorst. Wat hij doorgeeft aan zijn discipelen. En dat hij dus de levende is en voorgaat. Maar gemeente, nu moeten we niet vergeten dat als we luisteren naar Gods woord toch altijd twee kanten op wijst. Ja, overduidelijk is het hier, het woord wijst naar de Heer Jezus. Hij is de levende Heer Jezus. Maar de andere kant waar het woord naar wijst, zijn de mensen die het woord te horen krijgen. En dat is heel specifiek hier in de tekst, het gezelschap van de discipelen. Maar wat een tegenstelling tussen deze levende Heer Jezus en die discipelen. De discipelen die op een heel verdrietige manier bij elkaar zijn. En uit hun samen zijn bij elkaar blijkt in ieder geval dit: zij hebben het leven niet in zichzelf. Groter kan het contrast toch niet zijn. Maar het wijst erop dat zo de discipelen degene zijn die het woord nu juist ook zo nodig hebben. Dat spreekt over een levende Heer Jezus. Maar laten we toch ook nog iets meer en nauwkeuriger letten op de discipelen. Hoe ze nu dan bij elkaar zijn. Ze hebben elkaar opgezocht. Ja, dat nog wel. In de nacht, 3 dagen geleden. Ja, toen waren ze weggevlucht. Allemaal een andere kant op. Ze raakten verstrooid als schapen over de bergen. Als schapen zonder herder. En nu hebben ze elkaar dan toch wel weer opgezocht. Dat klinkt dan positief. Misschien. Maar uiteindelijk is het toch een samen zijn in een verdrietige omstandigheid. En is er niemand die enige troost aan de ander kan bieden. Alle troost is hen immers ontvallen. En daardoor is het koud geworden van binnen. Ja, alle hoop is bij hen verdwenen. Levenloos, zo zouden we kunnen zeggen, zitten ze bij elkaar. Ja, het verdriet bij de discipelen is zelfs nu zo groot dat ze hun hart hebben toegesloten voor elk woord dat van buitenaf komt. Dat spreekt over hoop. Die hoop hebben ze niet meer. En ze geloven er ook niet meer in. Dat blijkt toch uit het vervolg, als we letten op de berichten die bij de discipelen komen. Dat ze tot 2 keer toe te horen krijgen dat de Heer Jezus leeft. En allebei de keren, de eerste keer is vers 11b en de tweede keer is vers 13b, is de reactie van de discipelen: zij geloofden het niet. Deze berichten van hoop, van het wonder van Pasen, het ketst af op de gesloten harten van de discipelen. Nu weet ik niet hoe u nu vanmiddag naar de kerk bent gekomen. Ja, ongetwijfeld wel met de wetenschap dat het Pasen is vandaag. Dat zal toch niemand ontgaan zijn. En ook in het prediking van deze morgen is er over gesproken. Inderdaad, die blijde paasjubel, die klonk. En de liederen die werden gezongen en de psalmen die op de lippen werden genomen, die hebben gejuicht en gejubeld van hem die leeft. Nou, misschien zat u in de kerk en u dacht, ik zing nou maar eens even een keertje niet mee. Want dit past nou helemaal totaal niet bij de omstandigheid waarin ik nu ben in mijn leven. Ja, het staat er zelfs in groot contrast mee. Wat nu blijdschap, wat nu een jubel. Mijn hart is vol verdriet, mijn hart is vol nood. Het sluit niet aan bij mij, deze woorden van vreugde en blijdschap. Ja, zo intens kan het verdriet toch zijn, ook bij ons. Zoals het ook bij de discipelen was. Dat het hart vol is met alles wat het bezwaart. Dat het inderdaad zo vol is dat we zeggen, ja, dan nu even niks ervan, van die vreugde die wordt aangeboden of volgehouden. Het kan zelfs dus afstoten, zoals dat ook bij de discipelen gebeurde. Wat nu goed bericht? Nee, nu voor mij niet. Ik heb nu dat verdriet en dat is wat voor mij nu levensgroot voor de aandacht staat. Ja, zo werkt het toch in het gewone leven. Bij grote lichamelijke noden. Misschien ook wel, of misschien nog wel meer bij psychisch lijden. Wat kan het dan donker zijn? Uitzichtloos. En moet dan opeens die prediking van die ene zondagmorgen, omdat het Pasen is, al mijn nood overroelen en dat ik het kwijt ben? Nee, u kunt er niet in geloven. En u gelooft het ook niet. En het glijdt langs u heen. Maar laten we dan ook niet vergeten, daar waar het zo is, dat ook het geloofsleven met die golven van onze omstandigheden mee op en neer deint. Dat is toch ons mensen eigen. Dat daar waar de nood hoog is, het geloof ook zo ver weggezakt kan zijn. Dat u misschien wel mensen hoort spreken die zeggen, maar kunt u dan geen moed putten uit uw geloof? Nee, dat kan u even niet. Want ik ben het kwijt. Als ik het al ooit gehad heb. Dat is waar. Maar misschien ook maar goed ook. Want ons geloof houdt ons toch niet op de been. Maar dat kan God alleen. Want bij God is kracht. En bij God is raad. En bij Hem is sterkte. Ja, dat is echt waar. En dat blijkt ook nu opnieuw weer uit de geschiedenis die voor ons ligt. Die toch spreekt van de kracht en het leven wat er bij de Heer Jezus Christus is. En daarom, ja, ik besef, het kan zo moeilijk zijn om het u het eigen te maken. Maar dat is toch het enige wat ik u mag voorhouden en moet voorhouden. Dat ik u toch op deze Jezus Christus wijzen mag. Want in hem is de kracht. In hem is het leven. Ja, en ook al weet u niet hoe u dan die woorden in uw hart moet een plekje geven. Hoe dat binnen moet komen. Draai het dan als het ware maar eens om. Leg uw hart dan maar eens te week in dat woord. Dat is dat u er niet helemaal voor afsluit. Maar toch elke keer dan maar weer vanuit de gewoonte misschien. Toch is dat Bijbeltje nog eens thuis opent. En dat u een klein stukje leest. En dat niet nalaat in de donkerheid van de nood, van uw verdriet. Maar blijf lezen. Houd aan. En even zo in het gebed. Laat dat toch niet achterwege. En dan zegt u, oh, mijn gebed lijkt niet meer dan een gebed van een kleuter. Nou, bid dat dan maar. God weet toch wel wat in het hart leeft. Zucht dan maar voor God. En laat dat toch niet na. Maar wacht dan zo tot God zelf op zijn tijd en op zijn manier ervoor zal gaan zorgen dat dat woord waarin u zich dan nog weer laat weken in bad legt, langzaam door de poriën van uw hart toch kan indringen in het hart. Want wees en zeker, daar waar zo wordt aangehouden met het zoeken en lezen van Gods woord, wordt het toch waar wat we toch ook zingen met die berijmde Psalm 69. Dat daar waar wordt aangehouden, dat er ook de boodschap mag klinken van grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Nooddruftigen, ja, u al is het nu zo donker, veracht zijn goedheid toch niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Ja, veracht zijn goedheid niet. En juist dat zien we nu toch ook weer in de geschiedenis die nu ook voor ons ligt. Want we zien toch dat de Heer Jezus zijn discipelen ook niet verlaat. Er is een onverbrekelijke band tussen hem en zijn discipelen. Ja, het is waar. Voor de ervaring van de discipelen was die band al radicaal doorgesneden. Maar zo was het niet echt. Nee, want de Heer Jezus had zijn discipelen vastgehouden. Zelfs dwars door zijn dood heen. Hij was hen trouw gebleven. Hij betoonde hen nog steeds zijn liefde. En dat hij nu zijn liefde toont, dat blijkt toch hier uit de woorden die klinken en die de discipelen moeten horen. Hij gaat u voor naar Galilea. Ja, dat wijst op het vervolg dat de Heer Jezus wil geven aan zijn relatie met de discipelen. En dat brengt ons op die manier nu ook bij het tweede punt van de preek. Dat wachtwoord dat daar klinkt bij het lege graf, wijst op het vervolg. Naar Galilea, zo luidt de opdracht die de discipelen krijgen. Wat er ook wel een wonderlijke uitspraak. Wat wordt hiermee bedoeld? Nou, in ieder geval moeten we dat niet zo lezen dat hiermee bedoeld zou zijn dat de Heer Jezus pas in Galilea voor het eerst zijn discipelen zal ontmoeten. Als we de evangelie lezen, dan merken we op dat al op die eerste dag van de week, in de avond, de Heer Jezus bij zijn discipelen komt. En dat is als ze nog achter gesloten deuren zitten, ergens in een kamer, in een vertrek in Jeruzalem. Dus dan ziet de Heer Jezus zijn discipelen al, hij zoekt ze al op. Maar wat betekenen deze woorden dan wel? Hij gaat u voor. Nou dit, de Heer Jezus heeft met deze opdracht een bijzonder doel voor ogen. En dat is een doel dat alleen op reis naar Galilea en in Galilea verwerkelijkt kan worden. Galilea is namelijk de plaats waar het eens allemaal was begonnen voor de discipelen. Daar waren ze toch door de Heer Jezus geroepen, een heel aantal van hen, terwijl ze aan het vissen waren. En hij riep en ze hebben hun bootje achtergelaten. En een ander werd daar geroepen terwijl hij in het tolhuis zat. En ook hij liet zijn oude bestaan, zijn oude baan achter zich en hij volgde de Heer Jezus. En in het volgen van de Heer Jezus hebben ze veel met elkaar mogen delen. En in het volgen al die tijd, toen is er ook een band gegroeid met en aan de Heer Jezus. Het was ook in die tijd, toen ze zo nauw betrokken waren bij alles wat de Heer Jezus deed, dat ze op een gegeven moment ook tot die belijdenis zijn gekomen. Heren, wij zullen u niet verlaten. Want naar wie zullen wij anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Zo was het goed geweest. Die achterliggende tijd. Die begintijd. Toen ze nog met hart en ziel bij de Heer Jezus waren betrokken, aan hem verbonden en hem volgden. En nu moeten ze naar de plaats terug waar het eens zo was, waar het zo goed was. En daar moeten ze heen omdat dat nu de plaats is waar de Heer Jezus hen zal willen gaan herstellen in hun discipelschap. Waar de Heer Jezus zal laten merken dat hij ook hen weer ontvangen wil. Ja, herstel was nodig. Want allemaal hadden ze in de nacht dat de Heer Jezus verraden werd, zich aan hem geërgerd. Ze hadden een aanstoot genomen aan hun meester. En toen hij werd gearresteerd, toen bleek het inderdaad, nu willen we even niet bij hem horen. En allemaal waren ze alle kanten op gevlucht, daar vanuit die hof. En de Heer Jezus was de enige die gevangen werd genomen en naar het rechthuis van Caiaphas werd geleid. Ja, waarom waren ze gevlucht? Ja, uit lijfbehoud. Ja, dat ook. Maar als we het Grieks goed lezen, dan staat er ook zijn namen een aanstoot aan de Heer Jezus. Zo'n zaligmaker, zo'n koning. Dat hadden ze nou niet gedacht, dat ze die waren gevolgd. Dat was de weg van de discipelen. En hier bovenop is het voor Petrus nog bijzonder droevig afgelopen. Hij heeft niet alleen aanstoot genomen aan zijn meester, hij heeft hem ook verloochend. En ook daarvoor was Petrus gewaarschuwd. En fel was hij daartegen ingegaan. Had hij de woorden van de Heer Jezus gepareerd en gezegd van nee, ik toch niet. Jawel, had de Heer Jezus gezegd, voordat de haan kraaien zal, Petrus, zul je mij 3 keer verloochend hebben. En zo was het inderdaad gegaan. En Petrus, hij was om die reden als het ware op dubbele afstand nog van de Heer Jezus afkomen te staan. Of de banden die hij had met zijn meester, met zijn zaligmaker, had hij dubbel en dwars van zijn kant afgesneden. En daarom is het ook niet voor niets dat in de woorden van onze tekst Petrus naam met name wordt genoemd. Ze moeten allemaal de Heer Jezus volgen, maar Petrus zeker, Petrus in het bijzonder. Want er moet iets gaan gebeuren, zoals ik zei, waardoor ze de Heer Jezus weer recht in de ogen kunnen zien. En het eerste wat dan wat moet gebeuren op die reis naar Galilea is dat de discipelen gaan indenken, gaan inleven, het helder krijgen voor zichzelf wat er nu gebeurd is. En hoe ver ze nu bij de Heer Jezus vandaan zijn geraakt door alles wat er gebeurd is de achterliggende dagen. Ja, dat het hun eigen schuld is wat er is gebeurd. En dat het waar is dat als het aan hen had gelegen, waren ze voorgoed bij hun meester vandaan weggedwaald. En zouden ze verloren zijn gegaan. En waren ze voorgoed zonder herder geweest. En hoe ver ze nu bij de Heer Jezus vandaan zijn afgedwaald, dat zal al meer op die reis naar Galilea onder ogen moeten worden gekomen en gezien. En hoe dichterbij ze Galilea komen, bij de plaats van ontmoeting, wordt het al meer helder en ingeleefd. Ja, wat zijn wij ver van onze plek afgedwaald. zijn wij ver bij die eerste tijd van liefde en van trouwe volg van de Heer Jezus afgeweken. Ja, wat is in plaats daarvan toch een kilte en een koudheid gekomen in het hart. Ja, dat is de weg van de discipelen die ze allereerst moeten gaan. Hun schuld onder ogen komen. En tegelijkertijd, wat zien we hier van God uit? Wat een wonder van genade Hij hier ook weer laat blijken. Dat Hij, God en de Heer Jezus, met name zijn discipelen, tot deze reis dwingt. Ja, het is allereerst God zelf die zijn kinderen terug wil. Maar het is nu ook de Heer Jezus die weer opnieuw als de goede herder zijn kudde weer bijeen wil brengen. Bij zich. Zodat Hij ze weer verder kan gaan leiden. Maar het is ook de Heilige Geest die nu ook werkt in de harten van de discipelen en hen bereid maakt om daadwerkelijk inderdaad die reis naar Galilea aan te gaan vangen. En ook al is het misschien dat ze schoorvoetend op weg zijn gegaan. Maar zo werkt God nu eenmaal. In het hart van zondaren. In het hart van kinderen van Hem die van Hem zijn weggedwaald. Hij vernedert het hart. Hij bewerkt het berouw. Zodat het hart weer gaat vragen naar God. Gaat verlangen naar God. Zodat de schuld bij God wordt beleden. En dat is dan het tweede. Waarvoor deze reis nu zo nodig is naar Galilea. Ja, de schuld inderdaad die wordt ingezien. Maar het tweede is, dan is er bij de Heere God nu ook vergeving. Deze belijdenis van schuld mag daarop uitlopen. Dat er weer woorden van troost mogen klinken. Dat er weer die gemeenschap mag zijn. Dat ervaren mag worden, het is goed tussen mij en Jezus Christus. Dat er weer vrede komt in het hart. En nu wordt van die ontmoeting niet zo heel veel gezegd in Gods woord. Aan het slot van Johannes lezen we inderdaad nog wel van een ontmoeting waarbij met name Petrus wordt aangesproken. En hoe hij de vraag tot 3 keer voorgelegd krijgt, heb je mij lief? En Petrus, voor hem was het dubbel nodig, zo hadden we het net al gezien. Maar uiteindelijk zijn het alle discipelen die op die manier ergens toch de Heer Jezus daar hebben ontmoet. En met hem, met hun schuld bij hem zijn gekomen. En dat er dan een genade is bij de Heer Jezus. Dat weten we toch uiteindelijk wel van de woorden die hij heeft gesproken. En dat is dan zelfs een blijk van een overvloed aan genade. Want dan heeft hij niet alleen hersteld in hun discipelschap. Heeft hij hen laten ervaren dat er weer vrede is. Dat het goed is tussen hem en hen. Want dan heeft hij zelfs hen het ambt gegeven. Ze mogen en moeten apostel zijn. Zij zijn het. Die nu de opdracht krijgen om met dat blijde evangelie de wereld in te gaan. Om overal van dat wonder van Pasen de mensen te gaan vertellen. Wat een rijke Christus is dat toch. Dat hij zich zo vol genade laat zien. En dat hij daar nu alles toe in het werk stelt. Dat ze ook komen, inderdaad, die discipelen bij hem. Het gaat van hem uit, van hem alleen. En hij schenkt genade. Hij geeft vergeving. Hij plaatst in het ambt. Waar zij zelf alles hadden verzondigd. En er nooit meer hadden durven hopen. Wat een rijke Christus is hij toch. Wat is hij goed, wat is hij groot voor zondaren. En zo is hij nog steeds gemeente. Ook voor ons. En laten we dan niet denken dat dit alleen maar een specifiek iets is wat we in het Nieuwe Testament tegenkomen. Wat dan past bij de Heer Jezus als we hem zien als goede herder. Nee, zo is nu God. En zo komen we hem de hele Bijbel door tegen. Dat is al vanaf het paradijs. Toen Adam en Eva hadden gegeten van de verboden vrucht. Toen zocht God hen op. Toen bracht God hen tot de erkenning wat ze hadden gedaan. Heeft er soms gegeten van de boom waarvan ik had gezegd, daar mag u niet van eten. En Adam en Eva, ze hebben het moeten belijden. Ja, wij hebben daarvan gegeten. En met die belijdenis hebben ze ook onder ogen moeten komen hoe goed het eerst was. Hoe diep ze nu gevallen waren. maar wonder van genade. God zoekt hen op. En hij geeft hen de belofte dat hij eens weer de overwinning zal geven op het kwade dat gekomen is. En dat is een lijn die we het hele Bijbel door tegenkomen, tot het laatste Bijbelboek toe. Want in Openbaring, de eerste hoofdstukken, treffen we de brieven aan de zeven gemeenten aan. En in de brief aan de gemeente van Efeze lezen we deze woorden. Openbaring 2, vers 5. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen. En bekeer u. En doe de eerste werken. Zo is God. Zo is God altijd geweest. Vol van genade. Vol van ontferming naar mensen toe die bij hem afgevallen zijn. Die dat voor het eerst gaan inleven. Of die dat bij herhaling onder ogen moeten komen. Zo ben ik. Een dwaalziek schaap. Bij God weggegaan. En gedacht dat ik wel zelf de weg kon vinden. Ja, misschien zit er ook zo iemand weer in de kerk deze middag die dat moet belijden. Wat ben ik ver weggedwaald. En het kan het zijn dat u het weet aan te wijzen hoe het komt. Dat er iets is voorgevallen, misschien de achterliggende week wel of langer al geleden, dat u een grote zonde hebt gedaan. En tot op heden heeft u die zonde niet beleden. Zo was het bij David toen hij toch zondigde. Door overspel te plegen met Bathseba. Hij kon het wel een jaar lang uithouden. Maar toen bracht God hem op de knieën. Maar het kan ook zijn dat het heel langzaam gaat. In een weg waarvan u zelf niet precies weet hoe het nou gekomen is. Maar op een gegeven moment vraagt u zich vertwijfeld af. Maar waar is nu alles gebleven? Die tijd waarin het zo goed was. Waarin het zong en jubelde in mijn hart. En ik de Heer van harte diende. En ik had elke dag heel mijn leven voor hem over. Maar het lijkt weg. Waar is het toch gebleven? Nu dan zegt Gods woord ook deze middag tegen u. Blijf dan toch niet zitten. Maar ga naar Galilea. Dat is keer terug naar de plaats waar God tot u sprak. Sla uw Bijbel open. En lees daarin Gods woord. Hoe hij spreekt tot u. Dat is niet stil blijven wachten tot God zelf weer het initiatief neemt. Of stil blijven wachten op een moment van dat het als vanzelf weer gaat. En dat is ook niet een houding waarvan u denkt van nou laat ik dan nu maar eens even extra actief worden in de kerk. Laat ik extra mijn best doen op de verenigingen of andere werkzaamheden doen. Dan komt het misschien vanzelf weer. Nee, dat komt niet vanzelf. God wijst u de weg naar de binnenkamer. Waar u uw hart open kunt leggen voor hem. Die weet wat in uw hart leeft. Maar hij wil het zo graag uit uw eigen mond horen. Hoe het nu is, wat er is gebeurd, hoe het eerst was en hoe het nu is. En dat u daar zelf geen raad meer weet. En echt waar, dan is het nog steeds dezelfde Heer Jezus het die u leiding wil geven zoals hij dat ook deed aan de discipelen. Want hij is niet veranderd. En dan weet hij precies wel wat er met u en met jou moet gebeuren om weer bij hem te komen. Dat wil hij zelf gaan bewerken, door zijn geest. En dat is niet een algemene regel die voor iedereen van toepassing is, dan hoe dat gaat. God weet precies welke weg daarvoor nodig is. Maar laat u dan wel door hem leiden en verzet u toch niet langer als hij spreekt door zijn woord. Als u nu wordt aangesproken door Gods woord, houd het dan toch niet langer af, maar buig eronder. Zo werkt God nog steeds. Zo maakt God toch ook waar dat hij nooit loslaat het werk dat hij eens begon. Hij ziet zijn kinderen zo graag bij hem terug. En dat dat zo is, daarvan wil hij ook een verzekering geven. En dat brengt ons bij het derde punt van de preek. Dat nu dat wachtwoord bij het lege graf ook wijst op een verzekering. Want dan is het zo dat we in het eerste punt hebben gezien het woord van de engel gericht aan de discipelen, dat is iets korter. Aan de voorkant was iets afgehaald. Nu aan de achterkant komt er iets bij. Want dan zegt de engel het. Daar in Galilea zult u hem zien. Wonderlijk is dat toch. Maar die eerste belofte is vervuld. Wil God niet met één belofte op reis sturen, maar doet hij een ander erbij. Hij gaat u voort, dat is één. En twee is, ja, u zult hem zien. Vast en zeker is Gods woord. Hij zorgt er wel voor dat zijn discipelen niet zonder vastheid, de vastheid van zijn woord, op reis hoeven te gaan. Ze mogen ervan verzekerd zijn dat het daar tot een ontmoeting zal komen in Galilea. We zouden ook kunnen zeggen dat met deze belofte de Heere God op voorhand allerlei mogelijke bezwaren al weg wil nemen. Dat kunnen we ons toch wel indenken. Stelt u zich voor dat ik tegen u zeg, ga morgen of wanneer dan ook deze komende week naar Groningen. Ik ga er ook in heen en dan ontmoeten we elkaar. Nou, dan is het toch het eerste dat u zegt, ja, welke dag dan precies? En vervolgens zegt u, ja, waar dan in die provincie Groningen, die is hartstikke groot. We kunnen we toch elkaar nooit ontmoeten als we niet wat nauwkeuriger datum en tijd en plaats afspreken. Maar van die bezwaren lezen we nu helemaal niks bij de discipelen. En dat komt hierdoor dat Gods belofte daar klinkt. En daar mogen en grijpen de discipelen zich aan vast. Dat is precies de handelswijze van het geloof namelijk. Dat het geloof het is dat Gods woord, Gods belofte voor vast en zeker houdt. En dat God het is die het waar maakt, wat hij heeft beloofd. En dan kan het helemaal in Gods handen worden gelaten, hoe hij dan die belofte gaat vervullen. Dan weet Jezus zelf al het moment. En ook de plaats en de tijd te regelen dat inderdaad daar die ontmoeting zal plaatsvinden. En dat blijkt er ook nog eens uit het feit dat hij dan voorgaat. Hij is daar al in Galilea en daar wacht hij hen op. Heerlijk is dat toch, dat Gods woord zo dichtbij komt. Dat hij in al onze noden en zorgen die wij zouden kunnen opperen wil voorzien. Maar nog is dat niet alles wat te zeggen valt over deze woorden. Ga op reis. En u zult hem zien. Want in die woorden die daar klinken, ga naar Galilea, hij gaat voor, daar zit er ook iets van een beproeving in. Ja, we hebben gehoord in het tweede punt, de Heer Jezus, hij doet er alles aan om dus zijn discipelen op de reis te krijgen. En de geest die werkt in het hart en ze gaan op reis naar Galilea. En inderdaad, tot die ontmoeting is het gekomen. Het ging allemaal van God uit. En inderdaad, zou het voor God niet uit zijn gegaan, het was er niet van gekomen. Maar dat alles, gemeente, er kan niet in mindering worden gebracht op het feit dat het hier de discipelen zijn die keus moeten maken. Om te gaan. Of niet. En nu hebben we intussen wel begrepen dat toch die drempel ontzettend hoog kan zijn om te gaan. Ja toch? Zeker als je weet dat je iemand onder ogen moet komen met wie je iets goed hebt te maken. Wat kan dat veel strijd kosten om dan de positie van de mindere in te nemen? Om schuld te belijden, dat ligt ons mensen niet. Daar doen we alle moeite voor om onderuit te komen of om onze schuld als kleiner voor te stellen, maar dat kan allemaal niet. En dan kan het zo aantrekkelijk zijn om te zeggen tegen elkaar, nou laten we dan maar in Jeruzalem blijven. Hier hebben we tenminste een vertrek, de deuren kunnen op slot. En hier hebben we nog enigszins comfortabel. Maar daar mogen de discipelen niet blijven. Nee, ze moeten uit hun vertrek komen waar ze in zich teruggetrokken hebben. En ze moeten op reis naar Galilea. Want Gods belofte wordt gebracht en klinkt daar. Daar zult u hem zien. En dan zijn het ook die woorden die hem daar weer uittrekt. Want dwars tegen alles wat dan tegen die ontmoeting kan ingaan en daarvan probeert te weerhouden, trekt Gods woord. En zo werkt God nog steeds, tot op de dag van vandaag. Dat wij alleen maar bezwaren hebben. En ons verhinderd voelen aan alle kanten om dan inderdaad maar God onder ogen te komen. Is het God zelf die dwars er tegenin met zijn woord spreekt. En hij spreekt ook deze middag. Daar zult u mij zien. Ervaart u nu ook zo die roep en die trekkingskracht van deze zaligmaker, want daarmee roept hij u toch ook, u en jou, nu deze middag. Hij wil niet dat u blijft op de plaats waar u bent, maar dat u bij hem komt, voor het eerst, of weer opnieuw, opdat u bij hem de zaligheid en de vrede weer mag gaan smaken. Laat u dan toch door hem leiden, gemeente. Maar dan kan het ook zijn dat er iemand in de kerk zit voor wie dit allemaal wel heel vreemd in de oren klinkt. Jezus volgen, waarheen dan? Zonde belijden? Welke dan? Nou, u vindt zich vast geen ongelovige mens, want anders had u dan zich niet hier in de kerkbanken gezet op deze paasmiddag. Maar u spreekt het toch ook dus uit, begrijp ik, de ervaring van zonde, verdriet daarvan, verdriet over de breuk die er is met de Heer Jezus, u kent het niet. Het roept geen erkenning op. Maar hoe kan dat dan toch? Dat is toch de inhoud van de prediking zoals dat keer op keer aan u wordt gebracht. Toch ook vanaf deze plaats. Dat de Heer Jezus de man is bij wie het leven te vinden is. Dat het woord van God ook naar u en naar jou wijst als degene bij wie het leven niet te vinden is. En dat u daarom zo naar deze Jezus geleid moet worden. Nou, als dat klinkt, wat moet dan de Heer Jezus u nog meer voorhouden? Wat wacht u dan toch nog op? Alles wat nodig is tot uw zaligheid wordt gebracht en verkondigd. En wat wij missen, biedt hij aan in zijn evangelie. Want hij ging zijn discipelen voor en hij wachtte op hen. En daarom is het niet minder voor u waar. U die zegt, ik weet daar nog niet van te spreken in mijn persoonlijke leven. Het is toch echt waar? Jezus Christus, hij wacht ook op u. En als u dan niet weet waarheen u moet gaan. En als u dan niet weet welke zonden u hebt te belijden voor God. Laat dat dan de nood zijn waarmee u tot hem vlucht. Dan zal hij op zijn tijd u vast wel weten verder te leiden en u te leren wat u leren moet in de omgang met hem. En u allen hier aanwezig en thuis meeluisterend. U allen, ja wij allen, we mogen er toch van verzekerd zijn. Het is niet een mens die dit zegt, die ons dit voor alles voorhoudt. Het is ook niet een engel op wiens woord wij af moeten gaan. Nee, het is Jezus Christus zelf die deze woorden spreekt. Want hij laat het verkondigen door middel van de engel, door middel van de vrouwen, door middel van de predikers. U zult hem zien. En in dat woord, daar ligt alle vastheid. Voor u die nooit eerder bij deze Jezus terecht bent gekomen, maar ook voor u of jou die al eerder daar was. Maar voor wie het zo nodig is om weer teruggeleid te worden naar hem. Kom dan toch naar deze bereidwillige zaligmaker. Want echt waar, op Gods woord kunt u aan. Het is vast, het is betrouwbaar. En alsof de engel bij het graf daar nog eens een driedubbele streep onder wil zetten, zegt hij tenslotte in het bericht aan de discipelen dat de vrouwen moet doorgeven. Dat alles wat hij gesproken heeft, namelijk dat Jezus de levensvorst is, en dat hij alles zal doen, zoals hij u gezegd heeft. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden. Groot is uw trouw, o Heere. Van dag tot dag. U die niet loslaat het werk dat uw hand begon. U die niet een zondaar zomaar voort laat leven op zijn zondige weg. Want u heeft er geen lust in dat een zondaar verloren gaat. U bent het die ook dan deze middag weer dat rijke evangelie ons hebt laten verkondigen. We zeggen uw naam ootmoedig dank. Dat we naar dit troostrijke woord van u hebben laten luisteren. En tegelijk ook, Heer, het is ontdekkend, want wie zijn wij? Ja, wij zijn zondaars en daar moeten we elke keer weer op gewezen worden. Heere, vermurw u ons hart. Maak het zacht. Overtuig ons van de waarheid van uw woord. Leid ons naar u. Zo danken we voor het woord dat deze dag tot twee keer toe is gebracht. Het woord van vanmorgen en van deze middag. En wij bidden u, Heere, geeft u alstublieft ook morgen op de tweede paasdag ook nog weer een zegen rondom het geopende woord van u. En leid ons verder ook de week in die begonnen is, met alles wat op ons wacht, wat op ons afkomt. Schenk uw rijke zegen. En leert u ons in afhankelijkheid verder te gaan. Vergeef het zondige. En hoor ons bidden. En neemt uw genade onze dank aan. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt nu de gelegenheid om uw gaven aan de Heere te geven. En dan zullen wij tot slot gaan zingen uit Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. gaan wij van hier biddend om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.